Zus en broeders, onze Tom, die heeft zich een keer laten gaan. En sindsdien draagt hij die bijnaam de ongelovige Thomas. Het overkomt u maar. Eén keer een flater begaan, zullen we dan zeggen, of iets negatiefs, iets gênant. Je krijgt een bijnaam en het blijft een etiket dat als een tattoo uw leven lang blijft achtervolgen. De goede gemeente zal u er wel aan helpen herinneren dat je die bijnaam nog steeds draagt. Hard, als we kunnen zijn voor elkaar. Zou je kunnen vragen of Thomas, wel alle eer wordt aangedaan, of laten we zeggen of hij wel rechtvaardig wordt behandeld met die bijnaam. Want laten we even kijken hoe het met hem verder gaat in het leven. In tegenstelling tot de andere apostelen, die blijven rondcirkelen rond de Middellandse Zee om hun missiereis uit te voeren, ik noem ze dan ook vaak de stichters van de Club Med, de Club Mediterranee. Maar onze Thomas, die blijft niet in het Romeinse Rijk. Die gaat op stap naar het oosten, via Jordanië naar Irak, vervolgens naar Iran en over Pakistan naar India, tot in het zuidelijkste punt. Ongetwijfeld zijn er mensen die geen oren hadden voor zijn boodschap, maar hij had ook succes. Want de boodschap was toen bijzonder origineel. Liefde is het sleutelwoord om te leven. De ene God, geen 25, de ene God is liefde. Uit liefde ben je geboren, uit liefde mag je leven en uit liefde zul je herboren worden na de dood. Zoals het met Jezus is gebeurd, die uit liefde zijn leven heeft gegeven voor u allemaal. In het huidige Irak waren tot de oorlogen daar begonnen bijna 10% van de bevolking christen. In Iran en Pakistan zijn ze uitgemoord of verplicht bekeerd tot de islam. In India hebben de christenen te maken gehad met de hindoe-fundamentalisten. En die hebben ook Thomas uiteindelijk vermoord. U kan dus niet zeggen, zusters en broeders, dat onze Tom het adjectief van ongelovige mag blijven dragen, gezien zijn indrukwekkende palmares. Maar laten we nu eens kijken naar het voorval zelf. Hij gelooft niet, nee. Maar ik heb me laten vertellen dat in het Grieks dat er niet staat niet geloven, maar wel van ik ga dat onderzoeken. En zus en broeders, laten we nu eerlijk zijn, geloven is inderdaad hetzelfde als niet weten. Je weet het niet. Je kunt het niet meten, je kunt het niet testen. Het blijft vertrouwen, een act van vertrouwen. Naar God toe, naar Jezus toe, naar de evangelisten toe. Hebben die het allemaal wel nuchter beschreven, zoals het daar is. En in die zin denk ik, zusters en broeders, als we intellectueel eerlijk zijn, dat wij ons allemaal wel herkennen in die Thomas. Stel u maar eens voor dat ze tegen u zouden gezegd hebben, Jezus is hier binnen geweest, hij heeft ons vrede toegewenst. U zou voor minder denken, hallo, hallo. Maar het enthousiasme van de ander is groot. Hij zegt niet, flauwekul. Zoals andere apostelen dat hebben gezegd toen de vrouwen kwamen vertellen dat Jezus verrezen was uit het graf. Excuseer de seksistische cadans daarin, maar ze zeiden tegen, dat is vrouwenpraat, daar geloven wij niet in. Toch zijn ze gaan kijken. Dat is het mooie van het geloof. Al bots je intellectueel op tegenargumenten die zeggen, cool, nee. Toch heb je voldoende vertrouwen dat er iets van waar is. En ga je in beweging komen. Al was het maar uit curiositeit. Of ga je toch iets ondernemen Ook al is het u allemaal niet even duidelijk. Het zou mij verwonderen, zus en broeders, moest de klassieke geloofsbelijdenis, die wij ook zelfs in de meer hedendaagse versie wel eens wat onbewust aframmelen, zoals wij dat zeggen, of wij dat allemaal intellectueel heel ernstig nemen wat daar staat. Maar het blijkt niet dat wij toch in ons leven ons laten richten door Jezus en ons ook in de gemeenschap van de kerk mee betrokken weten, omdat we de moeite vinden, omdat we vinden dat die boodschap zinvol is. Al gaat u misschien niet te voet naar Pakistan en India om daar mensen de blijde boodschap te vertellen, ook al beschikt u nu over Brussels Airport, in tegenstelling tot apostel Thomas, die te voet ging, toch kunnen ook wij blijven getuigen, ondanks de vragen en de twijfels. En zusters en broeders, laten we nu eerlijk zijn, twijfelen is geen zonde. Dat hoort bij het leven. Als jij tegen iemand zegt, ik vertrouw u als partner in het leven, ik vertrouw u als ouder, als kind, als collega, als vriend, weet jij wat er allemaal te wachten staat in die relatie? Zal dat altijd koek en ei zijn? Zal alles duidelijk zijn, klaar en helder? Zeer te betwijfelen. Maar de ander is de moeite waard om ook doorheen alle nevelen van het ongekende u aan elkaar te riskeren te vertrouwen. Omdat je gelooft in elkaar. En zo is het ook voor Jezus, zusters en broeders. En in die zin vind ik het nog niet zo slecht. Geloven, ja. Ik kan bepaalde dingen zeggen dat ik die geloof, maar tegelijkertijd op dezelfde seconde bekruipt mij een twijfel. Van, meent je dat nu echt? In de Bijbel staat ook, we zullen God zien eens pas na de dood. Dan zullen we God zien. En de geleerde Thomas van Aquino zei, op aarde zijn we wel verplicht, als we God toelaten om in God te geloven, maar in de hemel moeten we niet meer geloven. Dan zullen we God kennen. Tja, maar ondertussen leven we wel op aarde. En dus zal het een strijd blijven, een uitdaging, een boeiende onderneming om te geloven, te vertrouwen met alle twijfels die we ook ernstig mogen nemen bij onszelf en bij elkaar. Laten we dan, zus en broeders, dat onderscheid tussen gelovig en ongelovig niet te fel, nodeloos op de spits drijven, maar laten we, zoals de gezonde altijd iets van zich kan herkennen in de zieke en andersom, dan ook beseffen dat we allen broeders en zusters zijn. Maar laten we wel, eerlijk en oprecht, ook intellectueel en bemoedigend, de ene de ander een duwtje in de rug geven om op zoek te gaan naar een beter houvast, naar een sterkere levensvisie, door ook vorming te genieten, gezonde literatuur die ons aangeboden wordt om ons te sterken als christenen. Leven het geloof, leven het vertrouwen, twijfels inbegrepen.